Welkom bij Hora Est, mogelijk gemaakt door AppVie. Mijn naam is Mark Leuvenberg, maagdarmlevenarts in het Amsterdam UMC. Tijdens deze podcast ontvang ik gasten die binnen de maag, darm en leverziekte gaan promoveren of recent zijn gepromoveerd. In deze serie van 6 podcasts, vandaag podcast nummer 4, en te gast bij mij is Tessa Straatmeijer. Tessa Straatmeijer is als artsonderzoeker werkzaam in het Amsterdam UMC, of was werkzaam in het Amsterdam UMC en bij het ICC, wat staat voor het Initiative on Crohn and Colitis. En de titel van de thesis van Tessa is Pharmacological Treatment of Inflammatory Bowel Disease, Real World Outcomes and Optimizing Strategies. Tessa, welkom.
Dank, wat leuk om hier te zijn. En wat ik interessant vond aan dit onderzoek is dat het heel klinisch is. Het is heel klinisch toepasbaar. We zijn natuurlijk allemaal op zoek naar biomarkers die kunnen voorspellen welk medicijn nou voorgeschreven moet worden in welke patiënt. Of die spiegel dan een soort voorspeller kan zijn of ze later in het behandeltraject dan biochemische remissie bereiken.
Ik heb met heel veel plezier je proefschrift gelezen. Ik heb heel veel vragen, dus ik wil ook heel snel beginnen. Maar voordat we beginnen wil ik je vragen om iets over jezelf te vertellen.
Zeker. Nou, ik ben dus Tessa Straatmeijer. Ik ben 29 jaar en ik heb de afgelopen paar jaar onderzoek gedaan bij, nou, zoals je al zei, Initiative on Crohn and Colitis. Ook wel afgekort tot het ICC. En daarbij was ik werkzaam in zowel het Amsterdam UMC als het LUMC in Leiden. En momenteel werk ik als ANIOS in het LUMC in Leiden. Met heel veel plezier terug in de kliniek. Ik ben een huis aan het verbouwen en daarnaast sport ik, doe aan spinnen en af en toe kickboksen.
Dus we moeten geen ruzie met je maken?
Nee.
Kickboksen. Nee, leuk om een beetje iets van je te weten wat je naast je werk doet. En je zei iets over het ICC. Ik denk dat een aantal luisteraars daarvan af weten, maar misschien ook een aantal niet. Kun je iets vertellen wat het ICC precies inhoudt?
Zeker, ja. Het ICC is een stichting en die is opgericht door maagdarmleverartsen met aandachtsgebied voor inflammatoire darmziekten, dus voor IBD. En met die stichting zorgen ze ervoor dat er onderzoek wordt gedaan naar IBD, maar hebben ze ook een expert panel dat als er een lastige casus is of een casus waar in ieder geval input voor nodig is, dat je aan het ICC kan vragen om advies. En alle academische centra in Nederland doen daaraan mee en een hele hoop perifere centra zijn aangesloten. En zo maken we onderzoek makkelijker voor binnen de IBD. En zij hebben een aantal artsonderzoekers, waaronder ik, met verschillende onderzoeksonderwerpen. En mijn PhD, mijn onderzoekstraject ging voornamelijk om de effectiviteit en veiligheid van biologicals, dus wat nieuwere medicijnen die op de markt komen voor IBD. En daar heb ik me de afgelopen 4 jaar mee bezig gehouden. 3 jaar, ja.
Je luistert naar Hora Est. Vandaag ben ik in gesprek met Tessa Straatmeijer over haar promotieonderzoek. Tessa, hoe ben je op het idee gekomen om op dit onderwerp te promoveren?
Ik ben in contact gekomen met mijn 2 co-promotoren. Dat is Marjolein Duivenstein, die nu werkzaam is in het Radboud UMC, en Andrea van der Meulen uit het LUMC. En ze hadden vacature beschikbaar als artsonderzoeker bij het ICC. En wat me daarin aansprak is dat het een multicenter onderzoek is waar ontzettend veel Nederlandse ziekenhuizen aan meedoen. Daar heb ik heel veel mensen door leren kennen. En geef je een kijkje in de keuken in allerlei centra. Dat vond ik heel erg mooi. En wat ik interessant vond aan dit onderzoek is dat het heel klinisch is. Het is heel klinisch toepasbaar. Een groot register waar al veel data was. Waar de mogelijkheid was om dat verder uit te breiden. Ja, en mijn voorganger had hele mooie publicaties. En ik dacht, dat wil ik ook.
Nou, dan gaan we daar nu op door. Het heeft je zeker geen windeier gelegd. Je hebt een prachtig proefschrift. Ik wou eerst eens wat algemene vragen stellen aan jou als expert op dit gebied. Hoofdstuk 1 is je introductie. Dan heb je het over behandeldoelen. En wat ik een beetje mis daar is endoscopische respons. Je hebt het wel degelijk over endoscopische remissie. Is er ook een plek voor endoscopische respons bij coronacolitis als je het hebt over behandeldoelen?
Ja, die is er zeker. De reden dat het wat minder uitgevoerig in mijn proefschrift is beschreven heeft te maken ook met het onderzoek wat ik heb gedaan. Je hebt natuurlijk nu de STRIDE-criteria, waar dan de behandeldoelen voor IBD beschreven worden. En daar is endoscopische remissie en respons wordt daar zeker in benoemd. En zijn ook data die de FDA wil hebben als er nieuwe medicijnen op de markt komen. Dus dat is zeker van belang en ook voor de kliniek heel relevant. Ik heb onderzoek gedaan met het behulp van het ICC-register. Dus dat is een heel groot cohort waarin heel veel patiënten zijn geïncludeerd die starten met die nieuwere onderzoeken. En daarin zijn endoscopische uitkomsten niet, ja, zijn wel bijgehouden, maar waren niet verplicht. Dus de centra werden niet verplicht om na een x-aantal maanden een scopie te doen om te kijken naar die respons of eventuele remissie. Maar die data werd wel genoteerd als die aanwezig was. Maar goed, bijvoorbeeld de CCD-score en dergelijke, die werden niet heel structureel bijgehouden. Dus was endoscopische respons heel lastig te bepalen.
Ja, ja. Begrijp ik. Ik zelf als klinicus gebruik het heel veel ja. om een therapie-effect te evalueren. Maar ik begrijp je antwoord helemaal. Je hebt onderzoek gedaan naar verschillende geavanceerde therapieën bij zowel Crohn als colitis ulcerosa. Als kosten nou geen rol zouden spelen in dit sterk ja, veranderende speelveld van therapeutische opties voor beide ziektes. Welk middel zou je dan voor welke patiënten inzetten? Of hoe zou je nou de behandeling voor je zien van zowel Crohn als colitis? Kun je daar iets over zeggen?
Ja, dat is een goede vraag. De positionering van deze medicijnen is natuurlijk al best een lange tijd een punt van discussie. We zijn natuurlijk allemaal op zoek naar biomarkers die kunnen voorspellen welk medicijn nou voorgeschreven moet worden in welke patiënt. Wanneer moeten we nou wat voorschrijven en in welke volgorde. Dat is best lastig, want die biomarkers die hebben we tot nu toe nog niet. Dus wat nu veel gedaan wordt is eerst natuurlijk anti-TNF-medicatie, omdat daar veel ervaring mee is. En vanwege de prijs inderdaad, dat speelt dan toch mee. Wat we na die biomarkers, wat daarnaast zou kunnen helpen, zijn head-to-head trials. Dus grote gerandomiseerde trials waarin we medicijnen vergelijken met elkaar. De effectiviteit direct kunnen vergelijken. Daar hebben we ook een tekort aan. Waar we dan nou kunnen kijken is dan ja, vergelijkingsstudies met behulp van real-world data. Wat wij dan hebben gedaan met het ICC-register. Om te kijken of het ene medicijn nou beter werkt dan het ander. Ook daarin zijn nog niet alle medicijnen met elkaar vergeleken. Dus daar is ook nog wel een slag te slaan. We hebben natuurlijk wel wat meta-analyses.
Het is een heel lastig onderwerp.
Ja.
We hebben onze ICC-dag in september. En ja. daar gaan we ook aandacht besteden aan dit onderwerp. Maar ik ben het helemaal eens met je antwoord en de factoren die hier een belangrijke rol in spelen. We gaan verder testen, want ik heb nog heel veel meer vragen voor je. Als we dan een klein sprongetje maken in jouw proefschrift en we gaan naar hoofdstuk 4. En daar heb je onderzoek gedaan naar ustekinumab bij de ziekte van Crohn. De 2 jaar resultaten, real world data. Wat ik interessant vind om te zien is als je nou kijkt naar de effectiviteit van ustekinumab bij Crohn en je vergelijkt het op verschillende tijdspunten, week 12, maar dan tot en met week 100.
104,
dus 2 jaar, dan zie je eigenlijk een heel stabiel effect in de effectiviteit. Dat wil zeggen, tussen week 12 en 2 jaar zie je eigenlijk weinig veranderingen meer. Wat gebeurt daar nou tussen? Verliezen we patiënten die worden opgevuld, gecompenseerd door patiënten die een verlaten respons hebben? Of hebben we een soort maximaal behandeleffect al bij week 12 met dit middel? Kun je daar iets over zeggen?
Zeker. Nou, wat we hebben gedaan is op week 12, week 24, dan na 1 jaar en na 2 jaar de effectiviteit beschreven. En dat was onze primaire uitkomstmaat, was dan corticosteroïdvrije klinische remissie. En wat we zien is inderdaad dat dat percentage na week 12 vrij stabiel blijft. Wat alleen daarin moeilijk weer te geven is dat er toch wel een wisseling is van patiënten. Dus er is best een aanzienlijk deel wat respons verliest in de loop van de follow-up, dus na week 12. Die zitten dan dus niet meer in dat remissiepercentage, want die hebben dan geen remissie meer of die stoppen met medicijn vanwege bijwerkingen. En er zijn patiënten die op die eerdere meetmomenten, dus op bijvoorbeeld week 12, nog geen respons hadden of toch een tijdje nog wat corticosteroïdgebruik nodig hadden en wat later pas helemaal in remissie komen. We hebben dat geprobeerd weer te geven in een figuur om te kijken hoe die stroom van patiënten nou is. Maar daar gebeurt zoveel dat het best lastig is om dat goed visueel te maken. Wat nog van toegevoegde waarde zou kunnen zijn is om te kijken naar sustained remission. Dat hebben we wel geprobeerd te beschrijven. Om te kijken hoe lang zijn patiënten nou in remissie. Want we hebben nu echt alleen op die tijdspunten gekeken. Dus het zijn wel echt momentopnames.
Ja, dat zou een oplossing kunnen zijn. Hè? Naar sustained remission kijken. Ja. Wat doe je nou? Wat is jouw advies nu als je bijvoorbeeld patiënt hebt op dit middel? Ustekinumab. En je hebt verlies van respons. Is er nou een plek voor spiegelmetingen? Een extra infuus? Intervalverkorting? Hoe zie jij dat? Heb je praktische tips en tricks voor de klinicus?
En we hebben wel gekeken naar het interval verkorten. Dus we hadden best een aanzienlijk deel van de patiënten dat met elke 12 weken ustekinumab werd behandeld, daarmee niet in remissie was. En dan teruggaat naar een 8-weeks interval. En we zien dat toch een aanzienlijk deel van die patiënten wel in remissie komt. Dus dat kan zeker van toegevoegde waarde zijn. Wat we ook, dat heb ik niet onderzocht, maar weten wel uit de literatuur dat ook reinductie met nog een keer intraveneus ustekinumab, dat daar wel aanwijzingen voor zijn dat dat van toegevoegde waarde zou kunnen zijn. Ja, dat is niet iets wat we nu met deze studie hebben onderzocht, maar het zijn toch refractaire patiënten, moeilijk te behandelen. Dus dan valt dat zeker te overwegen en zeker te proberen.
Duidelijk. Je luistert naar Hora Est. Vandaag ben ik in gesprek met Tessa Straatmeijer over haar promotieonderzoek met als titel Pharmacologic Treatment of Inflammatory Bowel Disease, Real World Outcomes and Optimizing Strategies. We hebben al heel wat interessante dingen besproken, Tessa. En ik wil nu eigenlijk gaan naar hoofdstuk 5, waarbij je kijkt naar de effectiviteit en veiligheid van tofacitinib bij colitis ulcerosa. En daarna ga ik door naar hoofdstuk 6 en 7. Als we nou kijken naar zosterinfectie bij jakremmers, de jakremmers in het algemeen. Hoe zie je nou het preventief vaccineren van zoster bij patiënten die starten met een jakremmer? Moeten we dat doen?
Ja, tot nu toe werd het wel aangeboden, maar natuurlijk nog niet vergoed aan patiënten. En wat wij zagen bij dit onderzoek is dat de patiënten die dat kregen ook niet gevaccineerd waren. We hadden dan 6 infecties per 100 patiëntjaren. Dus als 100 jaar zeg maar één patiënt werd behandeld, zagen we 6 herpeszoster infecties. Dat is relatief weinig, is minder dan in eerdere literatuur wel is beschreven. En die patiënten waren niet gevaccineerd. Wat we niet weten is hoeveel patiënten wel gevaccineerd waren en die geen infectie hebben gehad. Dus dat is lastig om daar iets over te concluderen op basis van dit onderzoek. Ik denk dat zeker in patiënten die niet alleen door hun medicatie, maar ook door andere factoren immuun gecompromitteerd zijn, dat het zeker te overwegen valt. Maar ik kan me voorstellen dat bij jonge, verder vitale patiënten je minder geneigd bent om die te vaccineren.
Het viel me wel een beetje op in jouw proefschrift dat het aantal zosterinfecties relatief laag was. Wat je terecht zelf al zegt, nu net, hè, vergeleken met bestaande literatuur. Hoe komt dat?
Ja, wat een verklaring zou kunnen zijn is dat een relatief korte follow-up is. We hebben, deze patiënten zijn dan 2 jaar gemonitord of 2 jaar gevolgd in het ICC-register. Misschien heb je toch groter cohort nodig met een langere follow-up om dan toch meer betrouwbare data daaruit te krijgen. En daarnaast zijn dit weer die momentopnames. Het zou natuurlijk best kunnen als een patiënt op week 52 gezien is en daarna dan een jaar later pas weer dat ze die herpes zoster infectie net op week 56 niet meer zo goed voor de geest kunnen halen. En dat je die dus mist. Dus het zou een deel onderrapportage kunnen zijn. En deel dus een te kleine groep met een nog relatief korte follow-up.
Ja. Ja. En als ik daar dan heel even op doorga en ik maak een tussensprongetje naar hoofdstuk 6, waarbij je kijkt naar de SAE's die vergelijkbaar zijn tussen deze jakremmer en vedolizumab bij colitis ulcerosa, heb je dit onderzocht?
Ja.
Verbaast me dat, had ik niet verwacht.
Nee, dat klopt. Vedolizumab staat natuurlijk bekend als een heel veilig middel. Al langere tijd is daar ervaring mee en er worden relatief weinig bijwerkingen gezien. En die zien we in de dagelijkse praktijk meer inderdaad bij de JAK-inhibitoren. ja, ook bij deze studie geldt dat de follow-up was hier nog korter. Was 52 weken en nog kleinere groepen. En om goede uitspraken te doen inderdaad over de veiligheid, heb je toch wel echt meer data nodig en langere follow-up en grote patiëntengroepen. Dus het was ook niet de primaire uitkomst van deze studie, maar wel zeker relevant om mee te nemen. En een uitkomst die we niet helemaal hadden verwacht.
Duidelijk. En dan een ander punt is, als je infecties zijn belangrijk, zoster natuurlijk, met name. Cardiovasculair risicoprofiel en de JAK-remmers. Een vraag die we heel veel krijgen, ook vanuit de klinische praktijk.
Ja.
Hoe moeten we daarmee omgaan?
Ja, wat wij zagen, we hebben dus twee studies gedaan waarin patiënten werden behandeld met een JAK-inhibitor. De ene is, hebben we gekeken naar de 2 jaar effectiviteit en veiligheid. En in die groep zagen we eigenlijk maar bij 2 patiënten een mogelijk cardiovasculair event, waarbij bij 1 patiënt dat niet echt geobjectiveerd was op de poli. Dus is maar de vraag of dat echt een relevant cardiovasculair event was. En in de andere studie hadden we dan patiënten die met tofacitinib werden behandeld, hebben tot 1 jaar vervolgd. En daar zagen we eigenlijk geen cardiovasculaire events en ook geen tromboembolische events, waar ook vaak voor gewaarschuwd was of werd. Die waarschuwingen komen eigenlijk voort uit de studie bij de reumatologie en nog niet zozeer bij de IBD. En wij zagen dat dus ook niet zo terug in onze studies. Je hebt natuurlijk wel kans dat er sprake is van selectiebias. Want deze patiënten hebben allemaal vrij vroeg een JAK-inhibitor voorgeschreven gekregen nadat het op de markt kwam. En ik kan me voorstellen dat er nog niet regelmatig dan een JAK-inhibitor voorgeschreven werd bij patiënten op oudere leeftijd of met überhaupt al een verhoogd risico op cardiovasculaire events.
Ja.
Dus deels wel selectiebias.
Ja, wat ik zelf doe, ik probeer JAK-remmers te vermijden als er echte risicofactoren zijn.
Ja.
Voor bijvoorbeeld veneuze tromboembolieën. En alternatieven te bespreken en naar de laagst mogelijke dosering te gaan als er een missie wordt bewerkstelligd. Doe jij dat ook zo?
Ja, zeker. Ik denk dat dat zeker een goed plan van aanpak is. Wat nog wel opvallend was in de studie naar tofacitinib is dat toch 20-25% van de patiënten met de hogere dosering werd behandeld. Waarbij wij dan geen verhoogd risico zagen op andere bijwerkingen of infecties. Maar ik denk dat dat wel goed is om mee te nemen inderdaad, om dan in ieder geval weer terug te gaan naar de lagere dosering.
Je luistert naar Hora Est. Nog steeds in gesprek met Tessa Straatmeijer. In het laatste blokje wil ik van deze podcast nog een aantal vragen stellen over je hoofdstuk 7 en 8. Interessante hoofdstukken. Hoofdstuk 7 heb je onderzoek gedaan naar patient preferences, patiëntvoorkeuren bij behandelopties bij colitis ulcerosa. Tessa, kun je me heel kort vertellen wat deze studie inhield? En kun je me vervolgens iets zeggen over hoe we dit nou moeten gebruiken op onze polykliniek bij onze colitis ulcerosa patiënten? En kunnen we dit ook voor Crohn-patiënten gebruiken? Hoe zie je dat?
Ja, nou, het idee van deze studie is om te kijken wat de behandelvoorkeuren zijn inderdaad van patiënten met colitis ulcerosa. En waarom we dat wilden onderzoeken is omdat er zoveel nieuwe therapieën op de markt beschikbaar zijn gekomen. Meer nog voor colitis ulcerosa dan voor ziekte van Crohn. En die wisselen wel in effectiviteit, maar nou ja, waar we het eerder over hebben gehad, het is moeilijk te voorspellen welke patiënt gaat reageren op welk medicijn. En soms is er vanuit de arts niet eens een heel duidelijke voorkeur voor 2 medicijnen bijvoorbeeld. Dus vandaar dat we wilden kijken, wat vinden patiënten dan belangrijk? En we hebben dat gedaan door middel van een keuze-experiment. Dus wat we dan hebben gedaan is patiënten 15 keer een keus laten maken tussen 2 mogelijke behandelopties. En die 2 behandelopties die verschilden dan van eigenschappen. En in dit experiment verschilden ze dan in kans op bereiken van remissie, kans op bijwerkingen, kans op infecties, toedieningsvorm en de plaats waar het toegediend wordt. Dus of dat thuis is of in het ziekenhuis. En als mensen dan 15 keer een keus moeten maken, dan kan je daar analyses op loslaten en kijken op basis waarvan mensen die keus dan maken. En wat we zagen is dat patiënten die dit ingevuld hebben, dat ze het meest belangrijk vonden dat ze kans hadden op verbeteren van symptomen na 1 jaar. Dus toch die lange termijn remissie. En op de 2e plek kwam de kans op infectie. Nou is het natuurlijk zo dat soms een MDL-arts of IBD-verpleegkundige die een therapie start wel een hele duidelijke voorkeur heeft. Dus dan is dit leuk om mee te nemen, maar denk ik dat de expert opinion zeker belangrijker is. Het is meer een soort leidraad voor patiënten die op de poli komen. Welke onderwerpen moeten nou besproken worden als er zo'n keuze te maken valt? Dus we willen ook samen met Crohn en Colitis NL willen we een flyer maken. Zodat patiënten een beetje een idee hebben welke eigenschappen van een medicijn zijn er, wat vind ik belangrijk, en dat besproken kan worden op de polykliniek.
Want wat is de achterliggende uiteindelijke gedachte en doel? Is dat je een patiënt zover wil meenemen dat hij of zij ook echt achter de behandeling staat en dat tot een verbeterde therapie trouw leidt? Is dat wat je wil?
Ja, het liefst wel. Er zijn studies die aanwijzen dat als patiënten meer inspraak hebben en als er meer shared decision making, als dat meer aan bod komt op de poli, dat de uitkomsten beter zijn. Dus zowel de klinische uitkomsten, maar ook de therapie trouw. Dat het mogelijk meer kosteneffectief zou kunnen zijn. Dus dat speelt allemaal zeker mee. En die gesprekken op de poli worden ook steeds langer. Hoe meer medicijnen er voorhanden zijn, hoe meer keuze er zijn. En hoe langer dat gesprek kan duren. Dus vandaar dat het wel belangrijk is als de patiënt al een beetje een idee heeft. Wat vind ik belangrijk? Wat wil ik weten als er zo'n medicijn gestart wordt? En daar kan dit hopelijk een beetje houvast in geven.
Ja, en stel nou een gewetensvraag. Jij als MDL-arts hebt een patiënt tegenover je zitten. Je past dit instrument toe. Je hebt een middel A en een medicijn B. En medicijn A en B zijn qua effectiviteit ook op de lange termijn vergelijkbaar. Jij als dokter hebt op basis van die argumenten niet een hele duidelijke voorkeur. Maar de patiënt zegt, ik wil middel B. Om misschien hele goede redenen voor de patiënt.
Yeah.
Maar A is significant goedkoper. Wat doe je dan?
Ja, dat is lastig. Aan de ene kant, zoals ik zei, zijn er dus wel studies die aantonen dat het tot verbeterde klinische uitkomsten kan leiden. En therapie trouw, als het dan met de patiënt meebeweegt. Aan de andere kant is het natuurlijk ook een taak van de arts om de zorgkosten wel behapbaar te houden. Dus ik zou dan toch denk ik proberen om de patiënt te motiveren om voor dat andere medicijn te kiezen. Het is natuurlijk belangrijk om tot op zekere hoogte met de patiënt mee te bewegen en daarnaar te luisteren. Maar als het echt een groot deel van de kosten kan verminderen, zou ik toch proberen die patiënt te motiveren om voor een ander medicijn te kiezen.
Ja, en ik ben het daarmee eens. Die maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben wij zeker ook als arts met de uit de pan reizende zorgkosten. Tessa, voordat ik ga afsluiten, kun je nog kort de luisteraar iets zeggen over, en dan ga ik naar hoofdstuk 8, wat nou de serumspiegel van ustekinumab moet zijn? Dit is onderzoek wat je bij Crohn hebt gedaan. Welke serumspiegel moeten we nastreven voor welk behandeldoel?
Ja, in hoofdstuk 8 hebben we gekeken naar dalspiegels van ustekinumab op week 8. Met het idee om toch een soort vroege voorspeller te hebben voor biochemische remissie. Ze wilden kijken als patiënt dan inductietherapie heeft gehad en ze komen op week 8 op de poli. Vragen we natuurlijk hoe het klinisch gaat. Maar of die spiegel dan een soort voorspeller kan zijn of ze later in het behandeltraject dan biochemische remissie bereiken. En wat we zagen is dat spiegels boven de 6,3, dat die voorspellend waren voor het behalen van biochemische remissie. Nou hebben we dat wel gedaan door middel van kwartielanalyses. Dus die afkapwaarde hoeft niet zo strikt. Maar we zagen zeker wel een significant verschil tussen die hogere spiegels boven de 6,3 en de lagere spiegels. En dan hebben we het over biochemische remissie op week 24. Dus wat duidelijk. Later in de follow-up. Ja.
Duidelijk. En zit er nog verschil, denk je, tussen klinische remissie en misschien endoscopische remissie?
Ja, klinische remissie hebben we ook bekeken. En daarin zagen we wel een associatie, maar die was veel minder sterk dan bij de biochemische remissie. Wat we niet hebben bekeken is endoscopische remissie, omdat we daar gewoon te weinig data voor hadden. Ja, dus dat weten we niet zo goed.
Dank. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze podcast. Tessa, voordat ik jou ga bedanken voor je tijd, heb je misschien nog voor de luisteraar één of twee laatste mooie tips of adviezen of prangende laatste opmerkingen?
Ja, ik hoop met mijn proefschrift te hebben laten zien dat het belang van real-world data, dat ik dat heb kunnen aantonen. Dus dat het echt van toegevoegde waarde is om die data uit de dagelijkse praktijk te gebruiken om verder onderzoek te doen naar deze medicijnen als aanvulling op de data die we hebben uit de grote gerandomiseerde trials. Dus ik hoop dat dat verder alleen maar ontwikkeld gaat worden. Dat er meer centra mee gaan doen. Meer patiënten gemotiveerd zijn om daar aan mee te doen. En dat we daar nog heel veel mooie studies mee kunnen doen.
Dankjewel Tessa dat je mijn gast wilde zijn vandaag hier in de studio.
Geen dank, bedankt voor de uitnodiging.
En dank aan David voor de techniek en de montage, Janne voor de foto's en natuurlijk aan onze gasten. Mocht je meer informatie willen over IBD of over deze podcastserie, kijk dan op www.blijvendvooribd.nl. Speciale dank aan onze luisteraars. Graag tot volgende keer. Dag.